We openen het woord van de Heer en we gaan samen lezen uit het boek uit Handelingen, Handelingen 12.
En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de anden aan sommigen van de gemeente, om die kwalijk te andoen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met de zwaard. En toen hij zag dat het een Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En er waren de dagen daar ongehevelde broden. Dewelke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette. En gaf hem over aan vier wachten, elk van 40 kruisknechten, om hem te bewaren. En willende na Pascha feest en volbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed door God voor hem gedaan. En toen nu Herodes zou en volbrengen, sliep Petrus dezelfde nacht tussen twee kruisknechten en gebondenen met twee keten. En de wachten voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heeren stond daar en een licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus wekte hij hem op, zeggende, sta aarzelijk op. En zijn ketenen vielen af van zijn handen. En de engel zeide tot hem, omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed al zo. En hij zeide tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door een engel geschiedde. Maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf en geopend werd. En uitgaande zijnde gingen zij één straat voort. En terstond scheidde de engel van hen. En Petrus tot zichzelf gekomen zeide, nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rodé. En zij, de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En zij zeiden tot haar, gij raast. Doch ze bleven sterk bij dat het al zo was. En zij zeiden, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als zij opengedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zij zich. En als hij hun met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de eer uit de gevangenis uitgeleid had. En zei de boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde reisde naar een andere plaats. En als het dag geworden was, was er geen kleine beroerte onder de kruisknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en de Sidoniërs te krijgen, maar ze kwamen indrachtelijk tot hem. En Blastus, die des konings kamerling was, overreed hebbende begeerde vrede, omdat hun land gespijzigd werd van de Antus konings. En op een gezette dag Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende en op de rechterstoel gezeten zijden, deed een rede tot hem. En het volk riep tot hem, en toe een stem Gods en niet eens mensen. En verstond en aansloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Goden de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. En Barnabas nu en Saulus keerden weder van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden. En de medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus.
De tekst voor de prediking, die vinden we in Handelingen 12, vers 17, en daarvan het eerste gedeelte. deze woorden. En als hij, dat is Petrus, hem met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. Jongens en meisjes, op school of op zondagschool wordt meer dan eens een geschiedenis uit de Bijbel verteld. En de juf en de meester die vertellen bij tijden zo dat je het verhaal helemaal meebeleeft. En soms is er een lied dat je dan bij dit Bijbelvertaal kunt zingen. Zo is er een mooi kinderlied bij deze geschiedenis, waarin we zien hoe Petrus uit de gevangenis in Jeruzalem is bevrijd. En ik weet niet of jullie dit kinderlied kennen. Zelf ken ik het namelijk niet. Maar ik zal het voorlezen zoals het in zijn geheel hier staat. Klop, 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 wie klopt er nu toch aan? Klop, 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 wie zal er nu toch staan? De deuren zitten goed op slot, want er is groot gevaar voor alle kinderen van God. Zij bidden, Heer, bewaar. Bewaar elk die getuige is voor marteling en dood. Nu Petrus zelf gevangen is, nu is de nood heel groot. De Heere, die op bidders let, zend dan een engel neer. Verhoort opvallend hun gebed, bevrijdt ook Petrus weer. Al zitten alle deuren dicht, met grendels goed op slot, God zelf maakt in het duister licht, drijft met de wacht de spot. En dan komt het refrein weer. Klop, 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 wie klopt er nu toch aan? Klop, 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 wie zal er nu toch staan? En in die nacht gaat Petrus naar zijn broeders in de Heer. Die vragen, is het echt wel waar? Is Petrus zelf er weer? Beschaamd staan allen deze nacht. God gaf hen zoveel meer dan biddend van hem werd verwacht. Hoe groot is onze Heer? Je hoort het, in dit lied gaat het over de wonderlijke bevrijding van Petrus uit de gevangenis. En daarover gaat ook deze preek. Vooral wat we lezen in vers 17a van Handelingen 12. En ik lees de tekst nog een keer. En als hij hen met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. Het thema van deze preek is dan ook: de Heere heeft Petrus uit de gevangenis geleid. Allereerst tegenover het plan van Herodes. Het tweede, ondanks de zware bewaking. En het derde, de Heer heeft Petrus uit de gevangenis geleid op het gebed van de gemeente. Dus tegenover het plan van Herodes, ondanks de zware bewaking en op het gebed van de gemeente. In het boek Handelingen beschrijft Lucas hoe de gemeente van de Heere groeit. In Jeruzalem en daarbuiten, heel opvallend. Maar zo langzamerhand en zeker na de steniging van Stefanus, waarover we in Handelingen 7 kunnen lezen, neemt de vervolging van de jonge kerk toe. De Heer Jezus had dit al voorzegd. Zij zullen u voor koningen leiden. U zult in de gevangenis geworpen worden en gedood worden, omdat u een volgeling van mij bent geworden. In het begin van Handelingen 12 lezen we dat Jacobus onthoofd is. Zomaar, ineens. Zonder dat hij iets kwaads heeft gedaan. Petrus, Jacobus en Johannes zijn zo vaak samen met de Heer Jezus op bijzondere momenten bijeen geweest. Denk maar aan de berg van de verheerlijking. Of bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. En in Gethsemane, bij de gebedstrijd van de heiland. Jacobus is door Herodes gedood. Deze Herodes is in 41 na Christus koning geworden in Jeruzalem. Hij is een kleinzoon van Herodes de Grote, de bekende kindermoordenaar van Bethlehem. Voor het geslacht van Herodes was iedereen bang. Die heersers hebben velen om het leven gebracht, ja, zelfs in hun eigen gezin. En deze Herodes in Handelingen 12 wilde in een goed blaadje staan bij de Joden. En daarom steunde hij de partij van de Farizeeërs om meer macht te krijgen. In een tijd van voedselschaarste probeerde hij de aandacht van de problemen af te leiden door een vervolgingsactie tegen de christenen. En zo trachtte hij de gunst van de Joden te verwerven. In Jeruzalem is er bij de Joden een hekel aan ontstaan aan de christenen. En daar wil Herodes munt uitslaan, door de christenen kwaad aan te doen. Eerst laat hij Jacobus zonder enige aanleiding onthoofden. En als hij merkt dat de Joden dit heel goed van hem vinden en zijn aanzien bij hem toeneemt, laat hij ook Petrus, die invloed heeft, gevangen nemen. En daarmee berooft hij de gemeente van haar leiders. Dat is altijd de tactiek van de Satan. Dat zie je vandaag nog in allerlei landen. Juist de voorgangers van de kerk worden uitgeschakeld, gemarteld en gedood. De boze probeert de kerk schade te berokken. Als de Heere zijn kerk bouwt, zoals we dit in het boek Handelingen zien, stelt de duivel alles in het werk om het werk van de Heere aan te vallen en zo mogelijk af te breken en te vernietigen. Soms door de gemeente van binnenuit af te breken, meer dan eens door de kerk te vervolgen en daarvoor mensen en machten in te schakelen. Hij richt zijn aanvallen vooral op leidinggevenden in de kerk, op christenpolitici, als ze vanuit het woord van God spreken. Soms wordt een hele mediaoorlog ontketend om hen uit te schakelen, om hen monddood te maken en zo hun invloed te doen verdwijnen. En zo wordt Petrus in de gevangenis vastgezet. Het is overigens niet de eerste keer dat Petrus de gevangenis van binnen ziet. In Handelingen 4 lezen we dat Johannes en Petrus door de Joodse raad achter slot en grendel werden gezet. Alleen om het enkele feit dat zij de verlamde man hadden genezen. En zij in Jeruzalem getuigden dat Jezus dit wonder had verricht. Petrus wordt nu dus voor de tweede keer ingesloten. Nu niet met Johannes, om nog een keer samen te overleggen en te bidden, maar helemaal alleen, volkomen geïsoleerd. En deze keer ziet het er niet naar uit dat het goed zal aflopen. Jacobus is al onthoofd. Wat staat Petrus te wachten? Herodes wil geen problemen op het aanstaande paasfeest, nu er zoveel vreemdelingen in Jeruzalem zijn. Voordat dit feest wordt gevierd, laat hij Petrus opsluiten. Waarschijnlijk in een cel van de Antoniusburcht, vlakbij en naast de tempel. En als straks alle extra mensen uit Jeruzalem vertrokken zijn, dan zal hij Petrus berechten en een einde aan zijn leven maken. Op die manier zullen de christenen in de stad ingetoond worden en kan hij rekenen op de sympathie van de Joden en hen gebruiken voor zijn politieke programma, want dat is het. Komen we bij het tweede punt. De Heer heeft Petrus uit de gevangenis geleid, ondanks de zware bewaking. De deuren zitten goed op slot. Het lijkt erop dat Herodes bang is voor een overval op de gevangenis. Maar Petrus wordt zwaar bewaakt. Er is geen misdadiger die uit zal breken. Daar hoeft Herodes niet over in te zitten. En toch neemt hij extra beveiligheidsmaatregelen. Je kunt maar nooit weten niet minder dan 4 keer 4 wachten worden ingezet om die ene apostel vast te houden. Bij elke deur van de gevangenis moet extra worden bewaakt. De ene arm van Petrus moet in boeien vastgeklonken zijn aan een gevangenbewaarder, terwijl zijn andere arm in ijzers vastzit aan een andere bewaker. Er is dus geen ontsnappen mogelijk. Maar Herodes houdt alleen maar rekening met mensen. Met sterke mensen weliswaar. Hij vertrouwt op goed en op degelijk materiaal. Maar met God die wonderen doet, houdt hij geen rekening. Hij beseft niet dat God die 3 vrienden van Daniël in de vurige oven heeft bewaard. En Daniël zelf heeft gered uit de leeuwenkuil. Als de Heere Petrus uit de gevangenis wil bevrijden, nee, dan hoeft daar niet een knokploeg of een mobiele eenheid aan te pas komen. Petrus zit al dagen vast. Herodes is van plan hem de volgende dag terecht te stellen. Alles wordt in gereedheid gebracht. En Petrus zelf? Je zou verwachten dat Petrus geen oog dicht doet en klaar wakker is. Maar uit wat we in Handelingen 12 lezen, krijgen we de indruk dat hij vast slaapt. Nog wel tussen 2 militairen in, die met hem in de cel verkeren. Plotseling echter staat een engel uit de hemel naast de slapende Petrus. Hoe hij daar gekomen is, we weten het niet. Meer dan eens stuurt de Heere een engel uit de hemel. Soms met een boodschap aan mensen. Ook wel om wonderen te verrichten tot heil van Gods gemeente. Wellicht is het in de cel vrij donker. Maar als een engel ineens verschijnt, lijkt het wel of hij een lichtbundel bij zich heeft. Want we lezen dat een licht schijnt in de gevangenis. De engel haalt Petrus niet in het donker uit de gevangenis. Er is voldoende licht, zodat de wachters hadden kunnen zien wat er gebeurt. De engel stoot de slapende Petrus aan door een duw in zijn zijde. En nauwelijks is Petrus wakker geschrokken of hij hoort de opdracht: vlug, sta snel op. En meteen vallen de ketenen van zijn handen, alsof het dunne draadjes zijn. Ze vallen, zodat de wachten het geluid ervan goed zouden kunnen horen. Zonder adempauze zegt de engel tegen Petrus: doe je sandalen aan en sla de kleding om, waarin je lag te slapen om je heen. En volg mij. En zonder dralen en zonder enige tegenspraak gehoorzaamt Petrus. Hij volgt de engel. En wat nu volgt, dat lijkt bijna een sprookje. Ze gaan de ene deur na de andere door, alsof die zomaar voor hen open gaat. Terwijl bij elke deur een zwaar bewapende wachtpost is. Als de engel en Petrus bij de buitenpoort komen, die ook extra bewaakt is, en een zware ijzeren poort elk er doorheen komen zou verhinderen, lijkt het wel alsof deze automatisch open gaat. Ze hoeven niet eens op een knop te drukken van een monitor en de deur zwaait zomaar open. De engel blijft niet bij de gevangenispoort staan, maar loopt met Petrus een straat in, ver genoeg van de gevangenis, en is ineens verdwenen. De engel verdwijnt net zo snel als hij verschenen is. Wat moet Petrus nu doen? Hij komt bij zijn positieve. En nu pas merkt hij dat het geen droom is en ook geen visioen, maar volkomen werkelijkheid. Nu weet ik, zegt Petrus, en waarschijnlijk zegt hij dat hardop, dat de Heere mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit de verwachting van het volk uit de Joden. 1 ding is wel duidelijk. De Heere regeert. Hij staat boven alle machten en krachten. Hij is de koning van de koningen. Herodes die kan veel van plan zijn, maar de Heere staat boven hem. Hij kan Petrus gevangen zetten, maar de Heere kan hem uit de gevangenis bevrijden. Al is de duivel nog zo snel, de Heere achterhaalt hem wel. De hel van de vervolging breekt los in Jeruzalem. Maar in deze stad gaat de hemel open. Sterke wachten bewaken Petrus. Maar God heeft slechts één engel te zenden en hun werk is gedaan. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Te midden van alle aanvallen van de duivel en te midden van alle mensen die christenen vervolgen, mogen zij het weten dat niets gebeurt zonder de wil van God. En dat de poorten van de hel de gemeente van de Heere niet overweldigen. Zo ligt er troost in de uitleiding van Petrus uit de gevangenis. Opvallend is dat hier het woord uitleiden valt. Elke zondag opnieuw, en ook vanmorgen, horen we bij het lezen van de wet van de Heere: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uitgeleid hebt. Dezelfde God die zijn volk uit Egypte leidde, zal ook in het Nieuwe Testament zijn wonderen van uitleiding verrichten. Farao leek het te winnen. Hij zou Israël in de gevangenis van Egypte uitroeien. Onder andere door de jongetjes te doden. Maar de Heere gaf uitkomst en leidde het uit. In Handelingen 12 wordt gesproken van de Heere. Zowel in vers 11 als ook in vers 17. En daarmee wordt de Heere Jezus bedoeld. Hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft evenals de Vader de beschikking over de engelen, die hij erop uitzendt in zijn kracht. Petrus zegt niet dat de engel hem heeft uitgeleid. Maar de Heere zelf, hij moet daarvoor ook de eer ontvangen. Hij gebiedt zijn engelen dat ze u op de weg bewaren. Zijn macht is groot. Daarom mogen wij ook nu veel van de Heere verwachten. Zelfs al lijken koningen en machthebbers alles in handen te hebben. Zelfs als de deuren goed op slot zijn. Maar de Heere staat nergens voor. Hij regeert en zal zijn almacht tonen. Zo wordt de kerk vertroost. Door te zien dat alles, maar dan ook alles, in de hand van de Heer is. Dan komen we aan bij het derde punt. Op het gebed van de gemeente. De koning van de kerk had Petrus uit de gevangenis kunnen leiden, zonder dat zijn gemeente er op de een of andere manier bij betrokken zou zijn geweest. Hij heeft ook de kerk, ook ons, niet nodig om zijn plannen uit te voeren. Hij is niet van ons afhankelijk. Maar toch zien we dat de gemeente te Jeruzalem wordt ingeschakeld bij het werk van haar koning. Na de gevangenneming van Petrus komt de gemeente bijeen om te bidden. Ze blijven zelfs onophoudelijk bidden. De gemeente kwam in die tijd op diverse adressen samen, als een soort huisgemeente. Sommige leden van de gemeente hadden meer ruimte ter beschikking en stelden hun huizen open voor het volk van God. Zo vergaderde de gemeente in het huis van Maria. Waarschijnlijk een bemiddelde vrouw die een groter huis bewoonde. Aan haar huis was namelijk een voorpoort, zoals die vaker te zien is in steden. En daarachter was een ruime gelegenheid om samen te komen als gemeente. En Maria is de moeder van Johannes Marcus, die later gewoon Marcus heet. En Marcus is een van de schrijvers van het evangelie. En hij zal ook dit gebeuren ongetwijfeld rechtstreeks van Petrus hebben gehoord. Wanneer Petrus uit de gevangenis is bevrijd en de engel is verdwenen, loopt hij de volgende straat in. Hij heeft even tijd om tot zichzelf te komen en zich af te vragen wat hij nu moet doen. Nee, hij probeert niet zo snel mogelijk de stad te ontvluchten. de woestijn in. Na enig overleg gaat hij naar het huis van Maria. Hij weet waar zij woont en is ervan overtuigd daar de broeders en zusters aan te treffen. In vers 12 staat dat er velen bijeen zijn en nog steeds aan het bidden zijn. Zij weten van geen ophouden. En dan? Klop, klop, klop. Wie klopt er nu toch aan? Klop, klop, klop. Wie zal er nu toch staan? Misschien hebben ze de deur goed gesloten. Uit vrees ook zelf gevangen genomen te worden. Als Peter zomaar wordt opgepakt, wat zal de gemeente dan overkomen? En nu er ineens wordt aangeklopt, wordt het gebed van de gemeente verstoord. Wat zal er nu, midden in die nacht, gebeuren? Een razzia? De dood? Een meisje dat waarschijnlijk al enige tijd tot de gemeente behoort, hoort het kloppen en gaat op de deur af. Rode is haar naam. En misschien komt ze oorspronkelijk wel uit Rodos. Roosje, zoals ze ook wordt genoemd, herkent de stem van Petrus als ze vraagt wie daar toch staat te kloppen. Ze kan haar oren niet geloven bij het horen van zijn stem. En van blijdschap vergeet ze de deur open te doen en snelt ze spontaan naar binnen om het goede nieuws door te geven. Het is Petrus. Doe niet zo gek, zeggen ze, eenstemmig. Dat kan toch niet? Dat is onmogelijk, je vergis je. Je weet toch dat Petrus in de gevangenis zit? Maar als ze blijft aanhouden, dat ze het goed heeft gehoord, en intussen komt er niemand op de gedachte om zelf naar de deur te gaan, dan zeggen ze, het is zijn engel. Niet dat ze geloven dat ieder kind van God een beschermengel heeft. Wel zijn ze van overtuigd dat een engel kan spreken. Zijn stem kan sprekend op die van Petrus lijken. Rode, denk eens na. Maar ondertussen blijft het kloppen aanhouden. En opnieuw gaat Rode naar de deur. En spontaan opent ze die. En zie daar, Petrus in levende lijven. Wie had dat nu verwacht? Wie had dat nu gedacht? De biddende gemeente is er ontzet van. Ze kunnen hun ogen niet geloven. En dan komen de tongen los. In het rumoer probeert Petrus zich verstaanbaar te maken. Hij wenkt met zijn hand en vraagt om stilte, om uit te leggen wat er gebeurd is en hoe het komt dat hij hier ineens voor hen staat. En dan volgt het verhaal. Je zou ook kunnen zeggen, verkondiging, verkondiging van het evangelie. Want de Heere zelf heeft mij uit de gevangenis uitgeleid. De apostel zegt erbij dat ze dit vooral moeten doorgeven aan Jacobus, de broer van Jezus, die een belangrijke invloed heeft en leiding geeft aan de gemeente. En met dit slotwoord neemt hij afscheid van de gemeente en reist Petrus de stad uit. Nadenkend over deze bevrijding kunnen we ervan leren dat we als gemeente moeten blijven bidden. Bidden voor al onze medechristenen die in gevangenissen zitten. Bidden lijkt onbegonnen werk, maar ook nu is de Heere bij machten om deuren van gevangenissen te openen. Ook al komen er geen zichtbare engelen aan te pas. Velen zijn gevangen genomen, onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten. Vreselijk wordt er geleden. Martelingen moeten broeders en zusters ondergaan. En vaak volgt de dood. Is het dan zo dat als we als gemeente bidden, altijd gevangenisdeuren opengaan en christenen worden uitgeleid? Het is de vraag of de gemeente in Jeruzalem gebeden heeft om de bevrijding van Petrus. In dit hoofdstuk lezen we niets over de inhoud van een gebed. Maar in Handelingen 4 lezen we dat wel. Als Petrus voor de eerste keer samen met Johannes in de gevangenis zit. En als hij dan vrijkomt, dan lezen we een gebed in Handeling 4, vers 24 van de gemeente. En ik wil dat samen met jullie lezen in Handelingen 4, vers 24 tot en met 30 lezen we dit gebed. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtig een stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt die God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: Waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. Laat nu dan, Heere, zie op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. In Handelingen 4 lezen we dus dit gebed. De gemeente bidt dan niet zozeer om bevrijding. De gemeente bidt dan voor Petrus en voor Johannes om veel vrijmoedigheid, om het woord van God te spreken. We horen geen gebed om bevrijding. Waar bidden wij om als gemeente? Of waar bidden wij om voor ons persoonlijk? Zoals Jezus zijn discipelen leerde: uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Wanneer we zo als gemeente of persoonlijk onophoudelijk bidden, dan zijn we op onze plaats. In Handelingen 12 zien we dat de ene apostel Jacobus wordt onthoofd, terwijl Petrus uit de gevangenis wordt geleid. De Heere, die weet wat goed is voor de eer van zijn naam en wat het meest strekt tot de komst van zijn koninkrijk. Hij is soeverein in al zijn weg en in al zijn werk. Tot slot nog even terug naar Herodes. Herodes heeft het niet lang overleefd. In de gevangenis komt men met schrik tot de ontdekking dat Petrus vlak voor zijn terechtstelling er niet meer is. Uiteraard worden de bewakers veroord. Ze worden weggeleid, lezen we in vers 19. En dat is wellicht een zachte uitdrukking voor een dood. Herodes gaat, waarschijnlijk diep teleurgesteld, snel weg uit Jeruzalem naar zijn riante villa in Caesarea. Zo kan hij eventueel snel naar Rome als het moet. Wanneer mensen uit Libanon komen vragen om levensmiddelen in deze tijd van hongersnood, dan stuurt hij hen eerst weg, zomaar weg. Maar als hij tot de orde wordt geroepen, dan ontvangt hij ze toch. En als een vorst op zijn troon gezeten, geeft hij hen wat nodig is om te leven. En dan laat hij zich als God vereren. Daarop straft God zijn ootmoed en er zichzelf als God zien. En welk mens overleeft het als hij God de eer niet geeft, die hem toekomt? Heilig toch en te eren is de Heere der Heren. Wanneer Herodes zich als God laat aanbidden, straft God deze zonde van hem, van het hem niet de eer geven. Hij treft Herodes met een ziekte aan zijn ingewanden. Zo erg dat hij in korte tijd eraan sterft. Laten we dus beducht zijn voor het oordeel van God. Over ook onze hoogmoed. Hoogmoed die in elk mens leeft, sinds we buiten het paradijs leven. Wanneer de Here bevrijdt, moet hij de Here ontvangen. In vers 24 lezen we, opvallend, dat het woord van God groeide. Moest Jacobus daarvoor onthoofd worden? En Petrus uit de gevangenis verlost worden? Wij weten het niet. Wel weten we dat de koning van zijn duur gekochte kerk zijn gemeente in stand houdt. Ook al gaat de hel tekeer. De poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Toen niet en nu niet. We weten het. De Heere regeert. De Zoon van God vergadert zich een gemeente. Hij beschermt deze en onderhoudt haar. Het koninkrijk van God komt. Ook al worden dienaars van hem onthoofd en gaan gevangenissendeuren open. De Heere regeert. Amen.